Goedenavond, gemeente, gasten, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee T.C. De Leeuw uit Nieuw-Lekkerland zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 18 februari hoopt in de morgendienst onze oud-predikant dominee D. Breuren voor te gaan uit Kokkengen. En in de avonddienst dominee M. van Koten uit Elspeet. Vanavond hebben we drie collecten, waarvan de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en wel de GZB zendingscollecte. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst aan ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over de droefheid naar God, gemeente. En de Heer Jezus zelf, die heeft het in Gethsemane moeten klagen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zetten we deze avonddienst, de eerste Lijdenszondag 2024, nu voort met het zingen van Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zesde vers, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, Psalm 22 vers 1 en vers 6. In de geloofsgemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen gaan we nu ons algemeen ongetwijfeld waar christelijk geloof beleiden. En stemmen daarmee in met de woorden van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief. Want, en wat er ook allemaal verder volgt, ik moest ook denken, het gaat vanavond over Petrus. Die heeft op de vraag, drievoudig, heb jij mij lief? Heeft hij geantwoord, ja heren, dat weet u in alle gebrek, in alle twijfel. Maar ja, drie keer, en hij heeft ook drie keer hem verloochend. Dus het is altijd maar heel schroomvallig. Maar toch, als er mag leven in uw hart zingt, antwoordt u dan maar instemmend met de geloofsbelijdenis. Met 116 vers 1, God heb ik lief. En dan ieder van u spreekt dan nu met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. God nu om zijn Heilige Geest. Heren, om maar zo kort geleden voor ons besef was daar het gedenken en het vieren, het kerstfeest, de komst van uw Zoon in deze wereld, waarin de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en om zondaren zalig te maken. Dat heeft heel zijn levensweg, die toch één lange lijdensweg is geweest, vanaf het begin gestempeld. Waarin gehoorzaamheid aan uw wil, o hemelse Vader, zijn weg is gegaan. Als al die tijd lang is het zijn doel geweest om te voldoen aan uw wil en aan uw wet in zijn dadelijke, in zijn daadwerkelijke gehoorzaamheid. En de weken zijn voorbij gesneld en nu zijn we alweer aangeland in de lijdenstijd, waarin we met name bepaald worden bij zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Hoe hij als een onbestraffelijk godslam zichzelf heeft willen opofferen. Hij wilde niet alleen priester zijn die het offer uitkoos, maar hij wilde ook zelf het offerlam zijn, zonder enig gebrek. En dan worden we bepaald bij verschillende stadia van zijn lijden, zeg. In de diverse preken die gehoord worden en op allerlei andere wijze wordt er ook bij stilgestaan. Als we denken hoe hij zijn weg is gegaan, Gethsemane en Gabbata en Golgotha. En dan worden we toch eigenlijk stil. Wie kan daaronder verkeren, onder die boodschap van het lijdensevangelie, zonder daar toch door te zijn aangeraakt en onder de indruk daarvan te zijn. Dat hij dat heeft willen doen. Dat u, o Heer Jezus Christus, waar u de uwen hebt lief gehad tot en met het bittere einde toe. Dat u in onze plaats wilde komen om de straf te dragen. Heer, en dat is een volbracht werk. Daar kan, daar hoeft, daar mag van onze kant niets bij. Hoe zouden wij uw werk kunnen aanvullen? En tegelijkertijd, Heere, vraagt u toch ook aan ons het geloof. Dat waar hij toch kwam als de vredevorst, die kan gebieden de vrede op aarde en in onze ziel. Dat hij daarvoor toch zijn bloed moest vergieten. Dat zoenbloed. Dat we vrede met u zouden hebben, o God. Door het bloed van het kruis. Dat bloed dat onze schuld wil bedekken. Heere, dan vraagt u geloof. En wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, zo leert onze schrift, hebben vrede bij u, o God. En werkt dan dat geloof bij ieder van ons. Hier in de kerk, op de galerij en onder de preekstoel en op de preekstoel. En bij onze mensen thuis, bij jong en oud, bij de kinderen ook. Jij wil ook in kinderharten werken, Heere. Zo jong al dat geloof. En waar er iets van mag zijn, wilt u het daar maar versterken. Want het is altijd aan alle gebrek. Dat kan Petrus ons ook leren. Simon Petrus. Zo'n ongestadig mens. In belijden en in verloochenen. Heren, als we vanavond letten op hem. Ja, maar dan gaat het toch met name ook om het letten op u. Op het zien op u, Heere Jezus. Met het oog van het geloof. Zoals in de consistorie ook gebeden is. Eén blik van u. Het hardste hart verbreken. Eén blik op u. En dan is daar die vrede. En één druppel van uw bloed. Is genoeg voor zelfs de grootste der zondaren. En dan kent u ons, Heer, zoals we hier bijeen zijn. In de kerk en thuis. Gaat u dan de rijen door. En zoek mensen op nu en later. In thuis en in de tehuizen. En raak mensenharten aan. En dat we, Heere, aangeraakt door uw Heilige Geest, ja, met een verbroken en verslagen hart, en iets kennend van die droefheid naar u over de zonde, dat we dit kerkgebouw ook weer mogen verlaten. En dan ook kennen die hartelijke vreugde in u, o God, door onze Heere Jezus Christus. Dat gaat toch hand in hand, droefheid en blijdschap. Heere, doe ons het kennen, zaligmakend, omdat we zullen leven tot eer van uw grote naam. Zo is ons oog op u geslagen, Heere. Verdiend hebben we het allemaal niet op en onder de preekstoel en thuis niet. Verre van dat. Maar wilt u het doen? Neem reden uit uzelf. Doe het uit louter genade, hemelse Vader. Als we u bidden om uw Heilige Geest. Doe het uit genade om Jezus wil alleen. Om zijn zoen en kruisverdiensten. Amen. De schriftlezing is een tweetal gedeelten uit Lucas 22, gemeente. De evangelie naar de beschrijving van Lucas, allereerst hoofdstuk 22, vers 31 tot en met 34. Waar Petrus wordt gewaarschuwd. We zeggen, gewaarschuwd man telt toch voor twee, niet waar? Maar we zullen ook zien dat het in die zin niet geholpen heeft. Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zei: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij, Simon Petrus dus, die zei tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, De haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Dan gaan we verder vanaf vers 54 en dan gebeurt het. En ze grepen hem, Jezus, en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zei ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zei ook gij zijt van die. En je hoort ook bij die discipelkring van Jezus, maar Petrus zei: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was bevestigd dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. En in een andere evangelie staat erbij dat zijn spraak hem verraadt, zijn accent, een noordelijk accent. Hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei: mens, ik weet niet wat je zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Tot zover de lezing van het woord van God, gemeente. Dan zijn we nu toe aan de aangekondigde collecten. Van harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevolen. En gaan we zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 38, het vierde vers. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Het zesde vers. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden. En het achttiende vers. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Psalm 38, vers 4, 6 en 18. Thank you. laat ons amen instemmend met de prediking van het woord van God zijn met Psalm 42, gemeente. Psalm 42, vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. En wat er verder volgt, Psalm 42, het tweede en het vijfde vers, als ons amen op de prediking. Deze lijdenszondagavond is de bediening van de verzoening, dus gemeente uit Lucas 22. Met name dat laatste vers dat we daarvan gelezen hebben, Lucas 22, vers 62. Lucas 22, het 62ste vers. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Ja, bij het Joodse paasfeest, daar horen bij alle andere zoetigheden enzovoort ook de bittere kruiden. Hè? De maroot, daar hoort het woord mara in. Dat hoort er toch wel bij, echt. De bittere kruiden. En ja, Petrus weende bitter. En ik heb over de preek staan de droefheid naar God. De droefheid naar God. Kan je nog wel eens gebeuren, gemeente, dat je zo in gesprek over de kerkelijke gang van zaken en een ligging van een gemeente, met een jonger of een ouder, en dat er dan zo gezegd wordt, ik mis de blijdschap zo in de kerk. Nou, dat zal soms terecht kunnen zijn, denk ik. En denk van, nou ja, dat zou wel een scheutje meer mogen. Maar we gaan vanavond toch over iets anders. En ja, je kunt je afvragen, wat wordt er in de kerk nog meer gemist? Als je het nou aan de Heere God zou vragen, wat zou die missen bij ons? Nou, hoe is het dan als het gaat om het geloof in de Heere Jezus Christus? En liefde en trouw en heilige levenswandel, een teer gebedsleven, noem maar op. En vooral berouw. Droefheid over de zonde. Zou de Heere dat vooral niet missen bij ons, als we het aan hem zouden vragen? Ik mis de blijdschap zo, ja, maar wat mist hij bij ons? Terwijl toch voor zulke de belofte met name ook is, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Het is toch ook het eerste wat in de Heidelbergen behandeld wordt, na de enige troost. Dan gaat het over dat eerste stuk van de kennis van zonde en ellende. Nee, geen wettisch schema, alstublieft niet. En daar is trap en maat in, de een meer, de ander minder, daar is verscheidenheid der bekeringen. Maar intussen, het hoort er wel bij. De kennis van zonde en ellende. En juist voor zulken is dat troostrijk adres van het evangelie. Niet voorwaardelijk. Maar als je daar toch op let. Wat zegt het woord? Wat zegt de Heer? Die gezond zijn, die hebben geen medicijn meestal nodig. Als je niet ziek bent, dan ga je meestal niet naar de dokter. Maar die ziek zijn, die hebben behoefte aan dat heilzaam medicijn gekregen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Een rijke Christus voor arme zondaren. Vandaar ook dat die rijke jongeling, die kon zo weinig met de Heer Jezus. Hij was rijk en verrijkt. En letterlijk en ook in geestelijk opzicht krijg je de indruk rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Wat moest hij met een rijke Christus voor een arme zondaar? En dat is toch met name, nogmaals niet voorwaardelijk, maar dat is het gerichte adres van het evangelie. Zalig die treuren. En ja, dan is Simon Petrus vanavond daar een illustratie van, dacht ik zo. Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Die stoere visser, die rotsman, Altijd haantje tevoren. Nou, laat bij Petrus maar niet te veel over een haan gaan hebben. Maar altijd haantje de voorste. Hier huilt hij als een kind. Snikkend gaat hij naar buiten, want hij gevoelt de grootheid van zijn kwaad en ziet zijn zonde steeds voor ogen zweven. Wat hem betreft is hij geen discipel van Jezus meer. Heeft hij immers zelf gezegd, ik heb niets met Jezus te maken. Hoe kom je erbij, mens? Zeker, Petrus was een gekende, een gelovige. Destijds had hij als eerste Christus beleden. Gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Maar ja, dat had hij toch niet van zichzelf. Dat de hemelse Vader hem verkondigd. Maar ja, in deze bekeerde Simon Petrus, alleen al in die dubbele namen, dat zegt ook al zoveel, oud en nieuwe mensen. In deze bekeren was nog zoveel van het verkeren. Deze discipel die wou van nature niet volgen, maar liep Jezus voor de voeten. Hij ging heel vaak zijn eigen gang. Hij dacht nog zo goed en zo hoog van zichzelf. Hij zou wel eens dit en hij zou wel eens dat. En daarom werd hij ook gewaarschuwd in dat eerste stukje schriftlezing. Eer de haan zal kraaien, zul jij mij driemaal verloochenen. De haan heeft niet drie keer gekraaid, zoals sommigen wel eens menen. Ik las eens een keer zo'n Bijbelse quiz, weet je wel, van die Bijbelse vragen en antwoorden. En daar zat een strikvraag in. Hoeveel keer heeft de haan gekraaid? Dan krijg je heel vaak als antwoord drie keer, maar dat staat er niet. Want Petrus, die heeft drie keer de Heer Jezus verloochend. En toen kraaide de haan. En goed verstaan. Simon Petrus die ging niet pas fout bij die verloochening. Op dat moment. Dat was het eindstadium. Dat was de laatste fase. Wat op uitliep. Maar het ging al veel eerder mis. Zijn zelfverzekerdheid. Al zullen ze u nou allemaal in de steek laten. Maar ik. Ik ben bereid om mijn leven voor u te geven. En hij had zijn gebedsleven verwaarloosd. Dat zie je in Gethsemane. Waar de Heer Jezus moest vermanen. Niet één uur met mij kunnen waken. En dat ongestadig en dat wijfelende bij Simon Petrus. Willen vechten met dat zwaard, het oor van Malchus. En dan wegrennen en nog weer terugkeren. En hier, we hebben het gelezen, we hebben het gehoord. Petrus volgde, ja. Een discipel die volgt, maar hij volgt van verre, op afstand, weet u wel. Een beetje toch voorlopig maar even veilige afstand. En dan komt hij toch incognito in dat slecht gezelschap terecht, daarin in dat huis van Caiaphas. En hij zwijgt, hij gaat niet in tegen wat er gebeurt. Je zou haast zeggen met Psalm 1 nederzitten, waar zulke samenrotten. Ja, en toen was er nog maar één laatste stap om te zeggen als een soort anti-belijdenisje, ik ken hem niet, tot drie keer toe. Met vloeken en eedzweren, hij heeft zichzelf vervloekt. En dan moeten we niet denken, gemeente, dat dat angst was bij Petrus. Dat wordt al kort door de bocht dan wel eens gezegd. Hè, dat Petrus was bang voor dat dienstmeisje ook en zo. Dat is niet zo aan de orde. Want dat bleek ook. Hè, toen hij had ook gezegd, ik zal mijn leven voor u zetten. En toen ze Jezus erna kwamen, trok hij zijn zwaard. Waar of niet? Hij had zijn leven veil voor zijn meester. Maar Petrus wil deze Jezus niet kennen. Zo'n Messias blieft hij niet. Petrus droomde van een aards koninkrijk. De Messias op de troon, de Romein het land uitgeschopt. Toen, kort geleden bij die intocht in Jeruzalem, toen ging het goed. Dat was Petrus naar zijn zin. Met de palmtappen van de bomen, wuivend, met vliegende vaandel en slaande trom Jeruzalem binnentrek als het ware over de rode loper. En op de berg der verheerlijking, hè, die glorie, die hemelse glans. Dat stond Petrus wel aan. Maar gaandeweg komt hij er meer achter dat het een lijden zich gaat worden. Jezus stapte van het ezeltje af. En ging de Via Dolorosa. Het werd een weg van kruisdragen. En zo moest Simon Petrus zijn meester leren volgen. Maar zo'n spotkoning, zo'n gevangen genomen spotkoning, ja, dat was Petrus niet naar de zin. Die wilde hij niet volgen. En eigenlijk de andere discipelen, zoals Judas en zo, ook niet. En daarom ook had hij naar het zwaard gegrepen toen ze Jezus erna kwamen. En nu Christus toch doorgaat op die weg van vernedering, heeft hij hem vloekend en afzwerend verloochend. Het ging van kwaad tot erger. Calvijn tekent hierbij aan dat wij niet openlijk durven belijden, gaan we op den duur afzweren en verloochenen. Welk een diepe val, gemeente, voor dit kind van God. Wordt vaak in één adem genoemd met de val van David, hè? Ook Simon Petrus, zo'n diepe val. En de gevolgen? Bitter. Altijd. De gevolgen van de zonde en dat loslaten van God in je eigen gang gaan, dat is altijd bitter. Het contact met de Heere kwijt, de Heilige Geest bedroefd, de gemeenschap met de Heere verstoord, ja, dan is de vrede weg uit je hart, dan zit er iets in de weg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht die goede herder uit het oog heeft verloren. Dat is op Petrus van toepassing. En dan kan daar wel die belofte liggen. Niemand zal dit schaap uit mijn hand kunnen rukken, uit mijn doorboorde handen. Ja, maar wat heeft Petrus daar hier nu aan? En wat blijkt er nou van? Zijn hier zulke mensen vanavond wellicht? In de kerk of thuis, meeluisterend, meekijkend, mensen die God kwijt zijn. Die de eerste liefde hebben verlaten. De zonde aan de hand gehouden. Verkeerde gekozen. De lusten niet gedood. Ja, dan is de verberging van Gods aangezicht voor Gods kinderen bitterder dan de dood, zo beleiden we met de Dordtse vader. Het is een kwaad en bitter ding om van de Heere af te wijken. Bitter om zonder de Heere door het leven te moeten gaan. Ja, toch? Wie God verlaat, heeft immers smart op smart te vrezen, of niet? Het is een bitter ding om de Heere kwijt te zijn. Nogmaals, zijn er zulke hier vanavond of thuis? Maar hoor nu dan ook hier. De boodschap, het lijdensevangelie van wat we ook van gezongen hebben met Psalm 22 enzovoort. De heiland in zijn zwaar en bitter lijden. Onwillekeurig denk ik aan het avondmaalsformulier. Dat eer God de zonde ongestraft wilde en kon laten, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Waarmee? Met de bittere en smadelijke kruisdood. En deze zaligmaker, hij zwijgt. Een stemloos lam, hè? Een zwijgende borg. Maar ook al zegt hij niets, de Heere zich omkerende, zo gaat vlak aan onze tekst daaraan vooraf. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En hij had toch genoeg aan zijn eigen hoofd, zou je zeggen, daar met dat lijden en daar in die zaal van Caiaphas en alles wat hij wist wat er nog komen zou. De Heere zich omkerende zag Petrus aan en nota bene Petrus kijkt Jezus ook aan, die blikken die kruisen elkaar, anders had Petrus het niet gezien. En in één oogopslag is dat harde, hoogmoedige, eigengereide hart van Petrus verbroken en verslagen. Want in die ogen van zijn meester ziet Petrus het antwoord op zijn verloochening. En wat is het antwoord? Dat is pure liefde. Geen enkel verwijt. Zondagsliefde. Dat is het evangelisch antwoord van Jezus op uw en jouw en mijn afmakingen en verloocheningen. Onze ontrouw aan de Heer. Mijn kind, je hebt je misschien zwaar misgaan. Je hebt mij op het hart getrapt. En mijn smart verzwaard. Maar ik ga mijn lijdensweg alleen. Ik voor u. Waar u anders de eeuwige dood moest sterven. Ja, ik voor u en voor jou. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit bitter lijden. Waar hij de zijn heeft lief gehad tot en met het bittere einde toe. Maar juist daarom. Lees in mijn ogen, zegt Jezus. De prediking van het evangelie van de genade. Ik laat jou niet los, Simon Petrus. Ik laat jou niet zomaar gaan. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Hebben een verbroken en verslagen hart, waar toch de belofte is dat God dat niet wil verachten. Dan wil ik er denk ik ook aan die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan is de zonde een wonde geworden, pijnlijk. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. In ieder geval 3 keer. En meer. Petrus is hier een onbekeerd mens geworden. Begrijpt u? Zeker. Gelovig, gekend, bekeerd, maar niet afbekeerd. Zoals een mens aan deze kant van het graf nooit afbekeerd raakt. Die volmaaktheid. Hij is een christen zonder Christus. Nou, wat is dat nou waard? Wat is een christen zonder Christus? Dat is hol en leeg en dood. Dan blijft er niets van een mens over, gemeente. Als je Christus kwijt bent. Ja. En dat is dan die droefheid naar God. Die hier bij Simon Petrus gezien wordt. Hete tranen van berouw. De droefheid naar God over de zonde. En het is waar hoor, de een heeft een wat emotionele karakter dan de ander. En er zijn culturen ook waarin ze dat meer uiten dan in andere culturen. Dat zal waar zijn. Maar zonder die droefheid, waar we het bij Petrus hier vanavond een wel heel duidelijk voorbeeld van zien, gemeente. Zonder die droefheid zal het niet gaan. Nogmaals, geen wettisch schema en nogmaals, daarin is trap en maat. Maar zonder die droefheid zal het niet gaan. In de eerste bekering niet. Een kind, een mensenkind dat ter wereld komt, dat geboren wordt, dat huilt als het gezond is. Als er leven is, dan nou, het kind huilt. Dat is een goed teken. En zo is het ook in de wedergeboorte. Ook al zal er misschien niet de letterlijke tranen zijn. Nogmaals, daarin is verschil van karakter en cultuur. Maar die droefheid, die inwendige droefheid leren al Gods kinderen kennen. Bij de aanvang en bij de voortgang. Een wedergeboren mens kent die droefheid naar God over de zonde. Ook na ontvangen genade, als je uit zwakheid weer in zonde valt. Dan vraagt dat ook weer hernieuwde bekering, de voortgaande, de dagelijkse bekering. Gedraagt u als ellendig en treurt en weent, zo leert de apostel Jacobus in zijn brief. We zien het bij Petrus. Een huilend hart en hete tranen. Wanneer hebt u, wanneer heb jij voor de laatste keer over je zonde gehuild? Maak die vraag nou eens gewoon bij u en bij jou neerleggen. Wanneer heb je nou voor het laatst over je zonde? Zonde heb je, dat weet ik zeker. Die heb u, die heb jij en die heb ik. En de een meer dit en de ander dat. Maar wanneer heb je nou voor de laatste keer daar in de stilte, in de eenzaamheid, je knieën gebogen voor God om het uit te klagen. O God, wees mij zondaar genadig. Dan kun je het toch niet altijd droog houden, lijkt me. Wanneer is dat voor het laatst geweest? Dat je verbroken en verslagen voor de Heere, voor de zoveelste keer wellicht, op je knieën terecht kwam. Ja, die droefheid. Persoonlijk. En ook als plaatselijke gemeente en als hele kerk. Nee, dan hebben we het niet meer over de zonde van anderen. En die balk en die splinter, weet je wel. En dan komt het dichtbij, heel persoonlijk. En als er een opwekking komt, God geef het, gemeente. Wat is het hard nodig in die geestarme tijd. Als er een opwekking komt, dan is het niet al in de eerste plaats dat we allemaal blij worden en uit ons dak gaan en dat soort dingen. Dan begint dat met de droefheid over de zonde. Dan merken we nog enkele dingen op aangaande die droefheid. Dat is niet de droefheid over de dingen van de wereld. Er is in de wereld een heleboel, vult u maar in, waar je verdrietig van kunt worden. En dat kan heel oprecht zijn en heel, dat je inderdaad echt verdrietig van wordt, de toestand in de wereld en dingen die je worden aangedaan enzovoort. En daar fiets ik niet allemaal, daar wals ik niet allemaal even overheen, maar daar gaat het hier niet over nu. En die droefheid, dat is ook niet zoals bij Kaïn, van mijn zonde is te groot om vergeven te worden. O ja, is God genade, Gods genade is het bloed van Jezus Christus. Zijn offer, is dat groter dan jouw zonde? Die zonde komt er dan nog bij, Kaïn. En Esau, die zocht een plaats van berouw. Het was ook niet het ware berouw. En Saul heeft een soort berouw gehad. En koning Achab en Judas. Nee, het is niet zo'n soort oppervlakkige spijt van, oh wat ben ik toch dom geweest, hè. He, zoals die sorry cultuur wat je tegenwoordig hebt in de politiek en noem. Zeggen al heel snel zeggen ze sorry en dat anders gemoeten en noem maar op. Nee, die tranen van Petrus, dat zijn geen krokodillentranen. Kent die uitdrukking wel, denk ik, hè? Krokodillentranen, meent er niks van. En met veel kabaal en veel lawaai soms, zoals sommige televisiedominees die dan voor de camera op de buis enzovoort, met veel kabaal en lawaai tot een schuldbelijdenis komen. Ja, we zijn geen hartenkenner natuurlijk, maar of het nou altijd zo in het openbaar en met veel lawaai enzovoort en grote woorden, Petrus gaat stilletjes naar buiten, in het donker, in het verborgene. En daar gebeurt het echte. En daarmee is tegelijk ook aangegeven met dat naar buiten gaan dat hij zich afwendt van dat kwaad gezelschap. Hij wil er niet mee te maken meer hebben. Exit. Staat er met zoveel woorden in de grondtaal. De nooduitgang. En zo komt hij tot de Here met smekingen en met geween. Met een gebroken en verslagen hart dat door de Here niet veracht wordt. Je verdient er niks mee hoor, denk erom. Denk maar niet dat je eerst je zonde en ellende moet leren kennen en zeggen, ah, nou moet God mij genadig zijn en nou heb ik het wel zo ongeveer me waardig gemaakt. Nee. Maar het gaat als vanzelf, zoals bij Simon Petrus, verbroken door die blik van Jezus, zijn geliefde, dwars door alles heen, zijn geliefde meester, die hij niet missen kan. En dat is nou die droefheid naar God over de zonde. Paulus heeft er ook over geschreven. 2 Korinthe 7 vanaf vers 8. Er was iets in die gemeente daar in Korinthe. Het zevende gebod enzovoort. En dan staat er, hoewel ik u in de zendbrief, die hij dus eerder gezond had aan Korinthe, in die zendbrief, de tranenbrief noemen we dat wel, hoewel ik u in die zendbrief bedroefd heb, het berouwt me niet. Dat ik u bedroefd heb, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat diezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft, schrijft Paulus. En nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God. De droefheid naar God. En zoals God die hebben wil bij een mensenkind. Gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Het is wel niet het doel van Paulus om de mensen in de put te praten en ze droevig enzovoort te maken. Maar het gaat nu eenmaal zo in die weg. En daarom is hij er blij om dat zijn brief, die tussenbrief, die tranenbrief naar de Korintiërs, dat die raak is geweest, dat het hun hart verbroken heeft. Want De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid van de wereld werkt de dood. De droefheid naar God. En als we dan vanuit de catechismus ophoren wat daar staat over de ware bekering. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mensen? Zitten we in het stuk van de dankbaarheid, hè? Let daarop. In 2 stukken. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat, de afsterving van de oude mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijk leedwezen. Een ouderwets woord, hè? Leedwezen. Soms zie je dat nog op een rouwbericht staan met leedwezen. Geven wij u kennis van het overlijden van... Nou, dat is dus met verdriet, hè? Dat er kennis wordt gegeven van het overlijden. Het is een hartelijk leedwezen, een hartelijke droefheid, verdriet... dat wij God door onze zonde vertorend hebben... en die zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden, dat ook. En niet alleen met de mond, met de tong belijden... oh, wat is het toch erg en zo... maar dan zal het ook in alle gebrek met vallen en opstaan... zal het toch ook komen tot een breken met de zonde... net als Petrus, die gaat naar buiten... die laat dat oude, laat hij weer achter zich. Met verdriet staat er dan... En dat is vrucht van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Omdat Christus ook heeft geweend over de zonde. We hoorden het aan het begin van de dienst. Mijn ziel, zegt de Heer in Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd. Zoals hij bedroefd is over de zonde, zullen wij het nooit worden in die mate. Maar in de gemeenschap met Christus, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan ga je ook daar in zijn beeld en gelijkenis vertonen. In die droefheid naar God over de zonde. En die droefheid die gaat gepaard met hoop op vergeving. Dus niet van mijn zonde is te groot en ja, zo kan het in de beleving misschien wel eens zijn. Maar de ware droefheid gaat gepaard met de hoop op vergeving. Omdat God barmhartig is, mild, langmoedig en genadig en goed en graag vergevend het kwade. En dat hij nooit handelt met ons naar onze zonde. Dat verbreekt de mensheid. En dat is het geheim, dat is de diepgang. Niet somber en wanhopig, zo van nou is alles uit en voorbij. Ook al kan het in de beleving wel eens zo zijn. Maar het is het schuldbeleid, het is het uitzeggen tegen de Heer die genadig is. Als die ellendige verloren zoon die terugkeerde, weet je wel, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En wie het kent, die weet het, gemeente. Wie het kent, die weet het. In die bittere tranen is meer zoetheid gelegen... dan in al de genoegens die de wereld te bieden heeft. Die carnavalsleut en lol en lach. Want het is toch een best plekje om aan de voeten van de Heer Jezus weer terecht te komen, nietwaar? En je hart voor hem open te leggen en stort voor hem uit uw ganse hart. En het voor hem uit te schrijen en uit te klagen en alles aan hem kwijt te raken voor het eerst of opnieuw. Is een best plekje aan die voeten van Jezus. Om je zonde te bewenen. Zoals die zondige vrouw, weet u wel, die aan zijn voeten terecht kwam. Om de tranen met haar haren af te drogen. Om het daar te beleven. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Het is wat. Gij heft mijn hoofd omhoog. He? Dan klinkt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waarmee uw gunst verblijdt. Dan wacht God op je om genadig te zijn. Vanavond ook, hij wacht op u, hij wacht op jou. Dat je naar hem toe zult vluchten. Komt allen tot mij, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde. Ik ben God, ik ben uw heiland en niemand meer. Zo alles voor de Heere kwijt te mogen raken. En dat gaat hand in hand. Ik zei al, er is meer vreugde in, meer zoetheid in dan in al de leut en de lol van de wereld. In die bittere tranen. Maar het gaat hand in hand dan ook. Met die hartelijke vreugde in God van zondag 33. Na de afsterving van de oude mensen, een hartelijke droefheid over de zonde. Het is ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad van de lof voor een benauwde geest. Ik zou het toch zo geweldig vinden als hier vanavond mensen zitten met een gekweld geweten. Die weten waar ze het zoeken moeten. Ik heb de dood verdiend. Ik heb alles verbeurd, alles verzondigd. Juist dan ben je welkom. Leg God, die kan er eer mee inleggen om zo'n slechterik als u, als jou, nog zalig te maken. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt immers van alle zonden, als we onze zonden en hem belijden. En nou is de bekering is het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Een nieuw begin, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Ik heb als beeld gebruikt in dat verband van een rups. Die zich inspint in een kokon als in een graf, weet u wel. Denk ook aan het graf van Christus. Als het graf openbreekt, dan komt daar een nieuw schepsel uit. Een schitterende vlinder die hemelwaarts mag gaan. Simon Petrus is er het toonbeeld van. Hij heeft het ook gezegd eerder. Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En zo is deze preek. Eén oproep. Eén bevel zou ik ook haast zeggen. Tot bekering en tot hernieuwde bekering en geloof. Laat ons wederkeren tot de Heere die we verlaten hebben. En er zijn zoveel zijn u voorgegaan, gemeente. David, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik schep dan, zodat de zondaar moed zullen scheppen uit mijn behoudenis, heeft David ook gedicht. Als ze erop letten dat u mij nog weer genadig bent, dan zal de zondaar zich tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Want als voor mij kan, dan kan het voor iedereen, zegt David. Ken je dat? Dan word je ruim, dan word je gunnend, dan kan iedereen zalig worden. Die vlucht tot de Heer Jezus. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Zo heeft David ook gebeden in die psalm. De zonders, ja, en Petrus ook. Petrus die is ook in die rij gevoegd. En na kruis en opstanding is het weer gekomen tot die ontmoeting tussen de Heer Jezus en Simon Petrus. O schaamte, o schande moet dat geweest zijn. Voor hem. Om na alles wat er gebeurd is. Een drievoudige verloochening. En al die eigenwijzigheid van hem enzovoort. Om dan zo zijn meester weer onder ogen te moeten komen. En dan tot drie keer toe die beschamende vraag te moeten horen. Simon. Heb jij mij volmaakt lief? Toen werd Petrus weer bedroefd. Omdat hij tot driemaal toe aan hem gevraagd had. Heb jij mij lief? Toen kwamen weer de traan tevoorschijn. Maar ook dat antwoord. Ja, Heere. Ja, Heere, dat weet u. Dwars door alles heen. In alle gebrek met vallen en opstaan. Maar gij weet dat ik u lief heb. In alle gebrek. De gemeente ziet dan zo op Jezus. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Over wie Petrus later in zijn brief, in zijn eerste brief ook heeft geschreven. Ik denk aan 2 Petrus 2 vers 25, in zijn eerste brief. 1 Petrus 2 vers 25. Want gij waart als dwalende schapen, Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, daar kon Simon Petrus toen uit eigen ervaring, uit ondervinding over meepraten. Gij, als je eens bekeerd zult zijn, weet u wel. Hij had intussen enige ervaring opgedaan, heel verootmoedigend. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Wie is dat anders dan Jezus, die de goede herder is? En over hem schrijft Petrus in hoofdstuk 1 van diezelfde brief, het 8e vers. Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen enzovoort. Ja, dan gaan ze huppelen van zielenvreugd, gemeente. Dan zullen ze zich in zijn naam al den dag verblijden vanwege zijn goedheid. Ik zal in u, o God, van vreugd opspringen, in de Heere verheugd. En de blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En dat is het laatste in deze preek, gemeente. Die droefheid is tijdelijk. Dat is voor deze wereld. Dat is aan deze kant van het graf. In een tijd van strijd en lijden. De droefheid is tijdelijk, maar de vreugde... Kom in die eeuwige vreugde van mijn Heere. Amen. Psalm 42, vers 2 en vers 5. Laat ons danken en bidden, gemeente. Dank, Heer, voor uw grote liefde en genade, als toch ergens ook duidelijk wordt wat Johannes ook heeft geschreven. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, dan is alles van u afkomstig, Heer. En dank daarvoor. En dat we er allemaal maar delen mogen hebben. Van de kleinste af tot en met de oudste toe. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daar is wening en tandengeknars voor degenen die verloren gaan. Tot in de oneindige eeuwigheid. Dan hebt u ons daar niet voor over, Heer. U nodigt ons, u lokt ons. Geef dat er maar gehoor geven aan uw stem. En dan zal het ook deel daarvan uitmaken, van dat leven met u. En dit is al helaas geschied om mijn zonde. Als we dan blikken op Jezus. Dan ligt ook bij verbroken brood en vergoten wijn. In de bediening van het sacrament. De heerlijke gedachtenis van die bittere kruisdood van uw zoon. Bij deze dingen leeft men, Heer. Bij deze dingen leefde Simon Petrus. En alle anderen die het leven leerden zoeken buiten zichzelf in hem die u gegeven heeft. Als middelaar tussen u en ons. Zo kwam hij met kerst. Maar eens te meer werd dat duidelijk. In zijn lijden en sterven. Ik voor u. Maar u hebt hem ook opgewekt uit de doden. Jezus Christus. Welke is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. O, dan is daar dat bloed van u, o Heer Jezus Christus, waardoor vloekwaardigen een zegen mogen ontvangen. En het is een verse en levende weg, ook anno Domini 2024, om met vrijmoedigheid te komen tot de troon van uw genade. En het is het bloed dat de schuld bedekt. Dan is het reinigende bloed, daar is kracht, wonderbare kracht in dat dierbaar bloed van dat lam. Doe ons daaruit leven, Heer, altijd maar weer en telkens weer opnieuw. En laat het maar niet aan ons over, maar dat we hoe langer hoe meer leren om het te verwachten van uw genade alleen. Met ons schamele geloof. Maar tegenover onze geloofsbelijdenis toch zo dikwijls ook allerlei vormen van verloochening staan. Vergeef ons, o God, en wees ons genadig. En zie ons aan in uw eeuwige liefde. Gedenk zo deze ganse gemeente. Mensen met verborgen kruis en leed. Mensen die droefheid kennen over allerlei dingen in hun leven. Dat hoeven we niet overheen te gaan. Ook dat kan er zijn. Zorg, ziekte, rouw, herinneringen. En wat dan niet. Maar we dragen in het bijzonder hen aan u op die iets kennen ook. Misschien wel heel veel kennen van die droefheid naar u over hun zonde. Want dan wordt het een persoonlijke zaak. Gedenk, Heren, iedereen in deze gemeente. Allen die hier arbeiden in uw koninkrijk. Buiten het ambt alle gelovigen dan wel, maar ook ambtelijk, gedenk al uw dienaren. Bijzonder bid u ook voor dominee Tramper, hier aan deze plaats gesteld. Maak zijn bediening heerlijk, wil hem bemoedigen en sterken. Dat hij keer op keer maar mag putten. Vanuit die onuitputtelijke bron van uw zondagsliefde en genade en af mag wijzen. Van zichzelf naar dat lam dat u gegeven hebt. Heren, we bidden u verder uw kerk in Nederland en daarbuiten. Gedenk ons land en volk, onze overheid, plaatselijk hier en provinciaal en landelijk. Wil ons spoedig toch ook weer een regering geven, kon het zijn, heren. waar ook in Slans vergaderzalen velen nog mogen zijn, die vragen naar wat gij te zeggen hebt. Want zou ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Erbarm u over ons land, Heere, dat steeds verder ontzinkt aan uw wet en getuigenis. We bidden u voor ons vorstenhuis, ons koninklijk paar, in bijzonder onze koning en koningin, onze kroonprinses, onze oude koningin, prinses Beatrix. En we bidden u verder, Heere, voor over de grens. Al het werk, missionair en diaconaal, dichterbij en verder weg. En al die streken in deze wereld, waar het gist en kookt in het verre oosten. China, Taiwan, Noord-Korea. En we denken aan het nabije oosten, Oekraïne. Die vredeoorlog daar. En we denken in het bijzonder ook aan het Midden-Oosten. Naar die moorddadige aanval van 7 oktober. Geef, Heere, dat Israël toch een plaats mag krijgen om veilig te wonen binnen de grenzen van het land, binnen de muren van Jeruzalem. Maar we bidden u ook voor de volken van rondom en in Gaza, waar ook zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Heere, geef vrede. Vrede in deze wereld. Doe uw koninkrijk van vrede komen. En doe ons bovenal kennen de vrede met u. Door het bloed van het kruis. Zo geven we deze dienst ook aan u terug. Vergeef genadig al het tekort wat ons altijd aankleeft. Zelfs in onze allerheiligste, ja zelfs in onze ambtelijke werkzaamheden. Wees ons genadig en hoor ons gebed. Als we u bidden ook om een veilige thuisreis, het zij we dichterbij of verder gaan. Gedenk de mensen thuis die daar hebben meegeleefd met deze dienst, nu of later. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij al de eer. Amen. We zongen al uit psalm 42, eigenlijk is dat één psalm met psalm 43, daar gaan we nu uit zingen, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. En het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, psalm 43 vers 4 en vers 5.
Thank you.
Gaat u dan heen in vrede, gemeente, en draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zeker.